Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen zingen van de 8e psalm en daarvan het 2e en het 4e vers. Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden uit kinderen, ja uit zuigelingenmonden. En ook het 4e, mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde, dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt en s mensenzoon uw teerste liefde schenkt. 2e en 4e vers van Psalm 8. doen vanmiddag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van Psalm 51 het vierde vers, waarna u gelezen wordt uit 2 Koningen 5, vers 1 tot en met 14 en uit Lucas 4, vers 16 tot en met 30. Twee schriftlezingen voor deze middag, 2 Koningen 5, 1 tot en met 14, Lucas 4, 16 tot en met 30, na de geloofsbelijdenis en Psalm 51, vers 4.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genoemd te lezen 2 Koningen 5, de eerste 14 versen. Naaman nu, de krijgsoverste des konings van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren en van hoog aanzien, want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, doch meelaats. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst der huisvrouw van Naaman was. Deze zeide tot haar vrouw: Och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende: Zo en zo heeft de jonge dochter gesproken, die uit het land van Israël is. Toen zeide de koning van Syrië: Ga heen, kom, en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilver en 6000 sikkelen gouds en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende: Zo wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. En het geschiedde, als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide: Ben ik dan God, om te doden en levend te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Want voorwaar, merk toch en ziet, dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde, als Elisa, de man Gods, gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen: Waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en zijn wagens en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: Ga heen, en was u 7 maal in de Jordaan, en uw vlees zal u wederkomen, en gij zult rein zijn. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weg en zeide: Zie, ik zeide bij mijzelve, hij zal zekerlijk uitkomen en staan, en de naam des Heeren zijn Gods aanroepen, en zijn hand zal over de plaats strijken en de melaatsheid ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden: Mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nadien hij tot u gezegd heeft: Was u en gij zult rein zijn. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal, naar het woord van de man Gods, en zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Vervolgens lezen u Lucas 4, de versen 16 tot en met 30. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagogen en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was: De geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder, en de ogen van alle in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze schrift in uw oren vervuld. En zij gaven hem alle getuigenis en verwonderden zich over het aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen en zeiden: Is deze niet de zoon van Jozef? En hij zeide tot hen: Gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen: Medicijnmeester, genees uzelf. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doet het ook hier in uw vaderland. En hij zeide: Voorwaar, ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in de waarheid, Er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden, dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die een weduwe was. En er waren vele melaatsten in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, dan naar Aman de Syriër. En ze werden alle in de synagogen met toorn vervuld, als zij dit hoorden. En opstaande wierpen zij hem uit buiten de stad, en leidden hem op de top des bergs, op de welke hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. Zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, de eerste schriftlezing, 2 Koningen 5. En wij willen deze middag met Gods hulp de eerste 3 versen van het hoofdstuk overdenken. 2 Koningen 5, vers 1 tot en met 3. Het is vanwege de zomerperiode dat we de overdenking van de Dordtse leerregels voor een aantal weken zullen onderbreken. 2 Koningen 5, vers 1 tot en met 3. Daar luidt Gods woord en de tekst. Naaman nu, de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren. En van hoog aanzien, want door hem had de heren de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, doch meelaat. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land Israëls gevankelijk gebracht, die in de dienst der huisvrouw van de Aman was. Deze zeide tot haar vrouw: och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn meelaatsheid ontledigen. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, aan de middag van deze warme zomerzondag brengt u ons opnieuw onder de klanken van uw woord. En wil u ons geven dat we op en onder de kansel mogen beseffen wat een wonder dat is. Wilt u ons vanmiddag geheiligde aandacht en diepe eerbied geven voor uw woord. En wilt u geven dat we in gedachten mee op reis mogen gaan met Naaman? Heere, wilt u ons geestelijk onderwijs geven vanuit deze beeldende en aansprekende geschiedenis die in uw woord is opgetekend? U weet wat we vanmiddag nodig hebben. U kent de omstandigheden van hen die hier in de kerk zijn. En u kent de omstandigheden van hen die thuis met ons meeluisteren. En u weet ook van hen die wel in de gelegenheid zouden kunnen zijn om te komen naar uw woord en naar uw huis, maar die toch hun plaats onbezet hielden. Heere, wilt u hen doordringen van hun verantwoordelijkheid om te komen onder het woord? Wil u ze brengen op de plaats waar u het ook op een warme zomerzondag goed kunt maken? Maar wil u ook denken aan degene die zich zo rondom uw woord hebben geschaard? Heere, wilt u geven dat de prediking van deze middag helder en duidelijk mag zijn? Laat ze niet alleen ons verstand mogen aanspreken, maar boven alles ons hart mogen treffen. Wilt u zo met ons zijn? We bidden u of u uw woord op alle plaatsen waar het gepreekt wordt tot zegen wil stellen. Wilt u daartoe krachten, wijsheid en al het nodige geven aan degene die u zelf hebt geroepen in uw dienst. En die u het geeft dat ze ook vanmiddag uw mond mogen zijn. Wat is dat een groot voorrecht, Heere. Zou u dan ook met de mond van de predikers willen zijn? En zou u hen willen maken en ook de prediker die hier vanmiddag uw woord ontvouwen mag, tot rovers van de hel en tot herauten van het kruis? Wilt u de prediking gebruiken als slijk aan uw goddelijke vingers om blinde ogen te openen. Heere, wilt u in dat verband ook het zendings- en evangelisatiewerk zegenen? We dragen aan u op evangelisten die hun werk doen, soms voor een heel klein aantal hoorders. Wilt u hen moed en kracht geven en geef hen wijsheid, maar wil u ook vrucht op het werk schenken. En schenk dat ook onder ons, Heere. Wilt u zijn met de verkondiging van uw woord onder Israël? Er liggen in uw woord allerlei beloften voor het oude volk van uw verbond. En we vragen van u of u wil geven dat de tijden mogen aanbreken dat velen van het Joodse volk tot bekering en tot geloof worden gebracht. Wilt u uw kerk ook in ons land dan doordringen van de grote verantwoordelijkheid en de hoge roeping die ze hebben om dat volk van de beminden om der vaderen wil tot jaloersheid te verwekken? Heere, wilt u aan onze overheid en aan ons vorstenhuis denken? Ook in een periode waarin alles wat meer tot een afronding gekomen is, bidden wij van u of u onze overheid wijsheid wil geven en boven alles of u hen wil leiden door uw woord. Wilt u denken aan onze gemeente? We bidden u voor onze zieken. En heel bijzonder denken we ook deze middag aan onze zuster Buizer, van wie we de naam vanmorgen vergaten te noemen, maar die door uw goedheid door de ingreep heen geholpen werd en weer mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Heere, wil u haar gedenken, nu ze noodzakelijk rust moet houden? Wilt u het woord voor haar tot zegen doen zijn, ook vanmiddag? En wil u geven dat al is ze aan de plaats van haar woning gebonden, en al kan ze maar moeilijk lopen, ze in gedachten toch mag meegaan op die reis van de Aman. En wilt u het onderwijs voor haar tot zegen doen zijn. Maar geef haar ook verder herstel naar het lichaam en ondersteun u haar ook in haar weduwschap. Met allen die haar lief zijn, wil u ze gedenken. Heere, we dragen de anderen aan u op die een kruis te dragen hebben. U kent alle zorgen. U kent al het opzien tegen behandelingen die aanstaande zijn. U kent de onzekerheid over wat er precies gebeuren moet. U weet van zorgen in het gezin of over onze kleinkinderen. U weet van alle dingen af, Heere. Zou u ons de genade willen geven om onze zorgen voor u uit te storten, om onze verdrietelijkheden en andere dingen aan u bekend te maken, zoals Hanna het eenmaal deed in de tempel. Heere, wilt u wegen van moeite en van zorg en van tegenslag heiligen aan het hart? U hebt in het leven van de Aman een ernstige kwaal willen gebruiken. En zo kunt u vandaag nog tegenspoed en tegenslag gebruiken. Nee, dat betekent niet dat wij u om tegenspoed hoeven vragen. Maar als de tegenspoed komt, dan mag het wel ons gebed zijn, Heere. Wil u ons niet alleen door en uit helpen, maar boven alles wil u geven dat de wegen van moeite, wegen die soms door diepe dalen gaan, toch worden geheiligd aan het hart. Heere, wilt u zo met ons zijn? En wilt u zo op alle plaatsen zijn waar uw hulp zo nodig is? En dan kunnen wij alle verdriet en alle zorgen niet precies concreet benoemen, maar u weet er wel van alle omstandigheden. Zie zo in gunst op ons neer aan de middag van deze dag. Nogmaals dragen we hen aan u op die elders zijn vanwege vakantie of om een andere reden. Heere, als ze met ons meeluisteren of op een andere plaats zich onder het woord begeven, wil u het woord zegenen. Wil u uw bewaring schenken, dichtbij en veraf, en brengt u op de bestemde tijd ook weer voorspoedig en veilig terug. En wilt u rust schenken na perioden van inspanning en van moeite. Sterk alle die een taak hebben in de dienst, we dragen onze koster en de organist aan u op. Heer, wanneer we al deze dingen aan u vragen, moeten wij voor u belijden dat we niets verdienen of waard zijn. Wij staan voor u als melaatse mensen in onszelf en melaatsen waren ongeschikt om tot u te naderen. En toch, uw woord tekent ons dat melaatsen met hun nood en met hun gebrek tot u vluchten en niet door u werden afgewezen. En daarom, we leggen onze gebeden nog voor u neer, met dat gebed of uw naam onder ons verheerlijkt mag worden, of uw koninkrijk onder ons mag worden uitgebreid, of uw wil geschieden mag en wij die doen mogen en eronder buigen mogen. Heere, wil ons horen om Christus wil alleen. Amen. Van Psalm 33 zingen wij het 6e en het 8e vers ter voorbereiding op de prediking. Er zijn 3 collecten bestemd voor eredienst, kerkelijke kassen. En de 3e collecte is voor algemene kosten kerk na het amen van de prediking. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen van Psalm 33 vers 6 en 8. Psalm 27, het zesde vers, willen we zingen na de prediking. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heere is goed en groot. Hij is en blijft mijn vader en behoeder. Leer mij, o God, uw weg in alle nood. Zesde vers van Psalm 27. Geliefde gemeente, dat is wel een heel wonderlijke reis geweest. De reis van Naaman. Die man die op reis ging naar een vreemd land met een dodelijke kwaal. Want dat was het eigenlijk ten diepste toch wel. En bovendien met een ongeredde ziel. Zo ging hij naar Israël. En toen hij terugkeerde, had God het zo wonderlijk anders gemaakt. Want toen was zijn kwaal weggenomen. Toen was, zoals de Bijbel het zegt, zijn vlees teruggekeerd als het vlees van een kleine jongen. En meer nog, en we hopen dat wel te ontdekken de komende tijd als de Heer het geeft, toen was deze Naaman gebracht tot kennis van de ene ware God. En als wij in deze zomerweken, als de Heer het geeft, op reis gaan met Naaman, of we nu ook nog een keer op reis gaan deze weken, of dat we thuis blijven, maar dan mag het ons gebed wel zijn, Heere, mogen we meegenomen worden op die reis. En mogen we op die reis onderwezen worden. En dezelfde genade ontvangen die de Heere uit vrije genade, want daar legt de Heer Jezus de nadruk op als hij preekt over Naaman, uit vrije genade ontvangen mocht. Wil die genade ook aan mij bewijzen. We gaan nadenken over Gods genade in het leven van Naaman de Syriër. Gods genade in het leven van Naaman de Syriër. En we letten deze middag op drie dingen. Allereerst spreekt onze tekst van een eerste kennismaking met Naaman. Dat is vers 1. In de tweede plaats over de ernstige kwaal van Naaman, dat is dat laatste woordje van vers 1, melaats. En tenslotte over een kleine evangeliste bij Naaman, vers 2 en 3. Dus eerst de kennismaking met Naaman, de ernstige kwaal van Naaman en de kleine evangeliste bij Naaman. Wie was de man over wie we de komende weken, als de Heer het geeft, wat meer gaan nadenken? Naaman. Wel, als we onze tekst van deze middag lezen, dan vinden we een handvol aanwijzingen. Laten we het maar eens gaan lezen. Naaman nu, de krijgsoverste van de koning van Syrië. Dat is het eerste. Naaman was, en dan gaat het me vooral om dat laatste woord, Naaman was een Syriër. Niet afkomstig uit Israël, dat volk dat door de Heere apart gezet was van alle andere volken, omdat de Heere juist daar wilde werken met zijn genade. Maar Naaman maakte deel uit van een heidensvolk, ten noordoosten van Israël woonachtig. En we kennen het land eigenlijk nog steeds, het land dat zo verscheurd is door allerlei oorlog, Syrië. Een heidense man, verzonken in het heidendom. De Heer Jezus zal daar ook de nadruk op leggen, op die preek in de synagoge van Nazareth, als hij zegt, er waren vele melaatsen in Israël, maar geen van hen werd genezen, behalve Naaman de Syriër. Een heiden. Tweede, wat we te horen krijgen is, iets over zijn beroep. Hij was krijgsoverste van de koning van Syrië. Generaal, zouden wij zeggen. Het opperbevel over de Syrische strijdkrachten was aan deze Naaman toevertrouwd. Hij had een hoge functie. Misschien was hij na de koning wel de hoogst geplaatste in Syrië. Krijgsoverste, generaal. En dan het derde wat we lezen. Hij was een groot man voor het aangezicht van zijn heer en van hoog aanzien. Deze Naaman stond in hoog aanzien bij de mensen, maar ook bij de koning. Dat wordt nog wat duidelijker als u de letterlijke betekenis van die woorden van hoog aanzien tot u laat doordringen. Want letterlijk staat er in de grondtaal dat Naaman verheven was wat zijn gezicht betreft. En u moet dat even zien tegen de achtergrond van de gewoonte van die tijd. In de tijd van Naaman was een koning, en zeker een heidense koning in het oosten, eigenlijk iemand die met één knip van zijn vingers kon beslissen over je leven of over je dood. En als je voor de koning verscheen, wij weten dat wel vanuit de geschiedenissen van Esther, dan viel iemand plat op de grond neer voor zo'n koning. Dan boog zo iemand zijn hoofd en zijn gezicht tot op de grond en tot in het stof. Zo was het bij de koning van Syrië ook. Koning Ben-Hadad, of welke koning het ook geweest is in de tijd van de Naaman, dat is niet helemaal zeker en bekend. Maar die koning stond in hoog aanzien. Daar boog ook een generaal voor neer. Maar als de koning nou zijn scepter in zijn hand nam, dat was zo'n prachtige versierde gouden staf. En hij raakte met die scepter het hoofd of het gezicht of de handen van zo'n smekeling voor zijn troon aan. En dat zag zo iemand natuurlijk helemaal niet, maar zo iemand voelde dan dat koude metaal op het gezicht. Als zo iemand dat dan zo voelde, dan was dat het teken dat zo iemand zijn hoofd mocht opheffen omhoog, en dat zo iemand zijn verzoeken tot de koning mocht richten, en dat zo iemand in de gunst van de koning deelde. Nu, dat was het voorrecht van de Naaman. Naaman was verheven wat zijn aangezicht betreft, zoals het er letterlijk staat. Dat wil dus zeggen, de koning had zijn scepter naar Naaman uitgestoken. De koning had Naaman in gunst aangenomen. Naaman deelde in de gunst van de koning. En omdat hij in de gunst van de koning deelde, daarom stond hij ook in hoog aanzien bij de mensen van zijn tijd. Een groot man voor het aangezicht van zijn heer, dat is dus de koning van Syrië, en van hoog aanzien. Ja, en waarom was het dan dat Naaman zo in de bijzondere gunst van de koning deelde? Dat staat er ook nog in onze tekst. Dat kwam omdat Naaman als generaal succesvol was geweest. Omdat hij leiding had gegeven aan het leger van Syrië in verschillende oorlogen. En steeds weer hadden de Syriërs gewonnen. Vanuit buitenbijbelse bronnen weten we dat er een oorlog gevoerd is tegen het machtige Assyrië, wij zouden zeggen Irak, en de Syriërs wonnen. En later was er een oorlog geweest tegen Israël, en opnieuw de Syriërs wonnen. Generaal Naaman won. En dat plaatst hem in een hoog aanzien bij de koning. De koning zag het zo dat hij menselijk gesproken zijn overwinningen aan Naaman te danken had. Al zou die koning van Syrië de afgoden van zijn land ook wel voor gedankt hebben. Maar als u onze tekst goed leest, dan ontdekt u dat er toch nog iets meer staat dan wat ik u tot nog toe heb gezegd over die overwinningen. We hebben de Aman een klein beetje leren kennen. Heidense man, man die een hoge plaats had, generaal was, een man die deelde in de gunst van de koning. Een overwinnaar in de strijd, succesvol in alle veldslagen die hij heeft geleverd. Maar het staat er in de tekst eigenlijk nog wat anders. Leest u maar mee in het midden van vers 1. Want door hem, Naaman, had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Dat is opmerkelijk. We zijn in gedachten over de grenzen van Israël heen gegaan, naar een heidens land. We hebben het onder meer over de oorlog die de Syriërs voerden tegen de Assyriërs. Het ene heidense land tegen het andere heidense land. En nu zegt de Bijbel, maar ten diepste heeft Naaman die overwinning niet behaald. Maar God gaf hem die overwinning. De Heere had de Syriërs verlossing gegeven. Dat leert ons inderdaad dat Gods toezicht, zoals we het gezongen hebben met Psalm 33, over alles gaat. En niet alleen Gods toezicht, maar zelfs Gods leiding. Nee, dat betekent niet dat de Heere alles wat er in die oorlogen gebeurde ook goedkeurde. Dat niet. Dat de Heere die wreedheden van het leger van Syrië goedkeurde. Integendeel, daar spreekt de Heere op andere plaatsen in zijn woord juist een oordeel over uit. En toch, de dingen zijn ook niet buiten Gods leiding omgegaan. Het is goed om dat zo zijdelings ook vanuit onze tekst mee te nemen. En we hebben dat al vaker gezien in het woord van God. Maar altijd wanneer de Bijbel daar de aandacht van ons even op wil richten. U hebt dat bijvoorbeeld ook kunnen zien in het leven van Jozef. Keer op keer. De Heere, zijn leiding ligt achter alle dingen. Ja, dan weten wij wel, dat roept aan de ene kant soms hele grote vragen op. Want het moet in je leven maar zo gegaan zijn dat je met allerlei moeite en met allerlei tegenspoeden te maken hebt gehad. Ook met allerlei onrecht te maken hebt gehad van andere mensen. En dat u dan hoort dat eigenlijk niets buiten de leiding van de Heere omgaat. Waarom staat dat in het woord van God, dat zo is? En waarom moet dat vanuit het woord van de Heere ook altijd weer benadrukt worden? Wel met deze bedoeling, dat wij juist ook met onze onbegrepen wegen en met onze tegenslagen en met onze tegenspoeden zullen gaan tot die Heere die boven alle dingen staat. Ik heb het u al vaker gezegd, gemeente, het zoveel troostelozer zijn als we u zouden preken, er zijn ook allerlei dingen die buiten Gods leiding omgaan, die de Heere niet in zijn macht heeft. Nog een keer, dat de Heere alle dingen leidt, dat roept soms wel vragen op. Betekent dus niet dat de Heere alle dingen ook goedkeurt. De mens houdt zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar het zou veel troostelozer zijn als we zouden moeten zeggen, ja, er zijn ook dingen in het leven, omstandigheden in het leven, die gebeuren toevallig, daar kan de Heere ook niks aan doen. En daarom, wanneer het in uw leven of in jouw leven zo zou zijn dat er omstandigheden zijn die door u niet begrepen worden, dat u er op diezelfde plaats mee mag komen als waar dat meisje ermee terecht kwam, die we aan het einde van de preek, als de Heer het geeft, nog zullen ontmoeten. Want die kende ook onbegrepen wegen in de leven. Die werd op jonge leeftijd, zo ergens tussen de 5e en 15e jaar, zomaar van de een op de andere dag uit haar vertrouwde omgeving weggerukt. En als slavinnetje verkocht naar een heidens land. En toch, we zullen het wel horen, ze mocht daar goed spreken van de Heer. En de God van dat meisje leeft nog. We keren nog even terug naar Naaman. Naaman zelf heeft dat ook niet beseft op dit moment, dat de Heere het was die de Syriërs door hem verlossing gaf. Daar heeft Naaman niets van begrepen. Naaman zal er zijn eigen afgoden, onder andere de god Rimmon, voor gedankt hebben. En Naaman zou vooral zichzelf in beeld hebben gehad. Wie was hij? Nog één ding wat we over hem te weten komen uit vers 1. Een strijdbaar held. Man, dapper, krachtig. En dat is dan onze eerste kennismaking met deze man. Het is alsof de Bijbelschrijver hem ons tekent. Met dat indrukwekkende generaalskostuum aan, met zijn hoofd fier opgeheven naar omhoog, staande op een strijdwagen. Maar kijkt u eens even naar zijn handen. Zou daar, en dan gaat het me nog niet om het laatste woord van vers 1, zou daar niet heel veel onschuldig bloed aan kleven? Zou Naaman niet verantwoordelijk zijn geweest voor allerlei onrecht als leidinggevende aan het leger van Syrië dat bekend stond om zijn wreedheid? Zouden er onder verantwoordelijkheid van deze Naaman niet allerlei onschuldig bloed vergoten zijn? Geen onschuldige kinderen weggeroofd zijn? De Bijbel laat het ons zien dat het inderdaad het geval was. En zou God die handen van Naaman waaraan dat bloed kleefde niet zien? Daarom, als de Bijbel ons Naaman tekent, staande om zo te zeggen op die strijdwagen als een trotse overwinnaar, dan moeten we niet vergeten dat Naaman op die strijdwagen voortreed en voortstuisde in de richting van de grote ontmoeting met God. Een God voor wie Naaman niet bestaan kon. Een God die Naaman helemaal niet kende, behalve dan vanuit de natuur. Een God die voor Naaman een grote onbekende was, maar met wie hij toch in rekening stond. Een God voor wie Naaman schuld opgebouwd had, maar nooit vroeg Naaman zich af: mijn ziel, doorziet ge uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Naaman reed door, onwetend, onbevreesd, in de richting van de ontmoeting met God, zonder maar één keer naar die God te vragen. En dan het wonder, dat terwijl Naaman niet naar God vroeg, God wel naar Naaman heeft gevraagd. naar zo'n man die niet beter, maar veel eer slechter was dan alle andere Syriërs. Een man verzonken in de afgodendienst van Rimmon, een van de afgoden. Een man die heel wat wreedheden op zijn naam had staan. God heeft naar Naaman gevraagd, terwijl er niets in Naaman was. En God wilde Naaman gaan brengen tot kennis van de weg van de zaligheid. Is dat geen onbegrijpelijke genade? Is dat geen vrije genade? Is dat geen verkiezende genade geweest? Waar Naaman de keuze allang gemaakt had tegen God en voor zichzelf, heeft God voor Naaman gekozen. En wil God deze man bekendmaken met de weg van de zaligheid. En dan is het eerste wat de Heere daarvoor gaat gebruiken een ernstige kwaal. Dat is onze tweede gedachte. De ernstige kwaal van Naaman. We komen bij die laatste woorden van het eerste vers. Doch melaats. Ja, want dat was er ook in het leven van Naaman gekomen. Naaman was melaats. Vanuit de Bijbel weten wij dat de melaatsheid eigenlijk een, laat ik het zo zeggen, een verzamelbegrip is. Een aanduiding voor allerlei verschillende ziekten, huidziekten vooral. Sommige ziekten waren ernstiger, andere minder ernstig. Maar Naaman had, ik zal het maar zo zeggen, de ernstige vorm van melaatsheid. En die ernstige vorm van melaatsheid, dat was een verschrikkelijke ziekte. Dat was een ziekte die heel klein begon. Met één plek, vaak op een verborgen plaats. Maar die ziekte breidde zich steeds verder uit over de huid en over het lichaam van iemand die melaats was. En die ziekte die tastte de huid aan van een melaatse. En ook wel bepaalde lichaamsdelen en die zorgde ervoor dat een deel van de huid en soms zelfs delen van het gezicht of van de handen en de voeten, dat die gingen afsterven. En dat maakte de melaatsheid tot een vreselijke ziekte, want als je die ziekte in de erge vorm bij je droeg, dan was het zo dat je eigenlijk de dood en de ontbinding in je lichaam al met je meedroeg. En dat zorgde er ook voor dat melaatsen een vreselijke stank verspreidden. En bovendien, de ziekte van de melaatsheid was in veel gevallen een besmettelijke ziekte. En daarom had de Heere in zijn duidelijke zorg voor het volk van Israël ook bevolen dat de melaatsen afgezonderd moesten leven van anderen, zodat ze hun ziekte niet op een ander overbrachten. Dat was in het heidense Syrië blijkbaar net iets anders, want we krijgen de indruk dat Naaman nog wel in het gewone leven kon functioneren, maar hij droeg die ziekte toch bij zich. En vooral was het erg, die ziekte was eigenlijk een hopeloze kwaal. Dat wordt wel duidelijk als we het zevende vers van onze tekst even erbij nemen. Daar krijgt de koning van Israël de indruk dat hij Naaman moet genezen van die melaatsheid. En dan zegt hij, terwijl hij zijn klederen scheurt, ben ik dan God om te doden en levend te maken? Dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen. Hoort u, daar noemt die Israëlische koning Het genezen van een melaatse eigenlijk het levend maken van een dode. Zo aangrijpend, zo ernstig was deze kwaal. En die kwaal zond God in het leven van Naaman met een doel. Als tegenspoed en tegenslag in ons leven komt, dan is een van de geestelijke oefeningen waaraan we onze krachten zouden moeten geven, dit dat we ons afvragen: wat is het geestelijke doel van deze dingen? Begrijpt u me goed, ik wil dat niet voor een ander invullen. Dat zou al te makkelijk zijn. Als ik bij iemand die ernstig ziek ben zou komen, of bij iemand die om een andere reden met veel tegenslag en tegenspoed te maken heeft, en ik zou het even, of u zou het even voor zo iemand gaan invullen. Nou kijk, dat is natuurlijk met dit of met dat doel. Dat roept waarschijnlijk ook alleen maar verzet op. Dat roept de reactie op, en dat is tot op zekere hoogte nog terecht ook, dat mensen zeggen: je moest het zelf maar eens meemaken. Jij, u weet niet wat het is. Maar het is wel bijbels om iemand in de tegenspoed te wijzen op het feit dat de Heere wel een doel heeft. En dat het goed is en belangrijk kan zijn om onszelf de vraag te stellen, met gevouwen handen de vraag te stellen: Heere, wat is dit? Wat is uw doel met deze dingen? Wat hebt u erin te zeggen? God gebruikte de ernstige ziekte van de Aman, de melaatsheid, om deze heiden uiteindelijk tot de zaligheid te leiden. En als tegenslag in ons leven nu is zo geheiligd mocht worden. Nee, dat betekent niet dat wij om narigheid en om ellende hoeven vragen. Dat leest u nergens in de Bijbel. Maar dat betekent wel dat als er tegenspoed is, in welke vorm dan ook, we niet alleen aan de Heere zullen mogen vragen: Heere, wil u helpen? Wil u doorhelpen? Wil u genezing schenken? Wil u troost geven? Maar dat we daarnaast ook vragen: Heere, wilt u het heiligen? Dat is een moeilijk woord, een ouderwetse uitdrukking misschien, maar toch een belangrijk gebed. Heere, wilt u het heiligen? Wilt u ervoor zorgen dat het geestelijk gesproken toch mag meewerken ten goede? Dat het geestelijk gesproken mag meewerken tot mijn zaligheid of tot meer geestelijk onderwijs. Wil u het heilige, daar ligt ook dit in opgesloten. Heere, wil u mij bewaren voor iets waar u en ik geen van allen te goed voor zijn. Dat we in opstand komen. Dat we het niet eens zijn met Gods weg. Dat we onze vuisten ballen naar de hemel, misschien niet letterlijk, maar dan toch op de bodem van ons hart. Doch melaats. Die laatste twee woorden van vers 1, gemeente, die halen een streep door al dat andere wat er over Naaman gezegd is. Want Naaman was zo'n man met een hoge positie, groot aanzien, grote rijkdom. Maar wat baat het hem als hij melaats is? De gunst van de koning van Syrië kon hem van die ziekte niet genezen. En alle wapens in de strijd konden hem van die ziekte niet genezen. En zijn macht en al zijn aanzien en al zijn rijkdom konden de genezing niet van hem kopen. Het is alles zo onbelangrijk geworden. Het is alles zo onbeduidend geworden. Denkt u niet dat er voor Naaman één vraag bovenaan kwam te staan? Is er nog een middel om genezen te worden? En dan trekken we de lijn nog een keer verder door. We hebben nagedacht over de melaatsheid als een vorm van ziekte en als een vorm van tegenspoed en tegenslag. En zo moeten we de geschiedenis allereerst lezen. Maar de Bijbel tekent ons toch ook onze natuurlijke toestand in het beeld van een melaatse. Jesaja 1, Psalm 1, Psalm 51, andere Bijbelgedeelte. Is dit niet een beeld bij uitstek dat de Heere gebruikt om duidelijk te maken hoe ernstig het in ons leven is? Dat we geestelijk van nature melaats zijn. Die kwaal die op één plaats begonnen is ooit in Adam, maar die zich uitbreidt. En is dat niet precies wat de zonde doet? De zonde is uitgebreid over ons lichaam, zodat we het in dienst stellen van de zonde. De zonde is uitgebreid in onze geest en in onze gedachten en in ons geheugen en in onze wil en in onze verlangens. En alles is bijbels gezien aangetast door die melaatsheid. Hebt u, gemeente, die melaatsheid al eens ontdekt? Heeft God die melaatsheid in uw leven al eens aangewezen? Misschien wel tot te beginnen bij één zo'n plek. Die u probeerde weg te krijgen, maar het lukte niet. En u zag dat het steeds maar erger werd en steeds maar groter werd. En dat alles melaats is. En dat die melaatsheid geestelijk gesproken ook nog eens een besmettelijke ziekte is. Zodat alles wat we aanraken geestelijk gesproken ook nog eens onrein wordt. En u hebt misschien gezocht naar allerlei manieren om van die geestelijke melaatsheid af te komen, maar het is u niet gelukt. En wat gaat de vraag dan dringen? Is er nog een middel? Het is nodig, gemeente, dat we daar iets van te zien krijgen in ons leven. Nee, niet als een doel op zich, maar opdat we de werkelijkheid zullen zien. Wat baat het een mens als die rijk is, zoals Naaman rijk was, en machtig is, zoals Naaman machtig was. Een groot man. Een man die veel had opgebouwd en die veel had bereikt. Maar wat baat het een mens als hij schade leidt aan zijn ziel en als zijn ziel melaats blijft. De ernstige kwaal van de Naaman, doch melaats. Als de Heere u iets laat zien van uw geestelijke melaatsheid en van mijn geestelijke melaatsheid, dan wordt het toch zo dat je die laatste twee woorden ook niet meer kwijtraakt. Dan kun je iets zien van wat je in je leven hebt bereikt, ontvangen van de Heere, door zijn algemene goedheid. En toch, melaats. En dan probeer je verder te gaan en dan probeert u misschien wel allerlei dingen te doen, toch, melaats. Is dat de toestand van iemand vanmiddag die op alles van zichzelf toch die melaatsheid moet schrijven? En die bij alles wat er in zijn leven gebeurt en aanwezig is, toch weer geestelijk gesproken moet zeggen, toch melaats, is dat wat de Heere u laat zien vanuit zijn woord? Is het misschien zo in uw leven dat u er wel moedeloos door bent geworden en dat u het zegt, ach, hoe zal het ooit nog anders worden in mijn leven, want na alles in mijn leven staan er toch weer die twee woorden. En u hebt misschien geprobeerd om over die geestelijke melaatsheid een jas aan te trekken, een generaalskostuum zoals Naaman het had. En dat bedekte wel uw melaatsheid voor menselijke ogen. Maar toen u 's avonds die generaalsjas uitdeed, was daar toch weer de melaatsheid. Waartoe zou de Heere u dat laten zien? Zou het niet zijn opdat u reiniging zult zoeken bij hem? Naaman heeft gezocht overal. Hij heeft overal zijn beurs leeggeschud, stel ik me voor. Overal zijn invloed aangewend en zijn positie gebruikt. Is er een middel? En er was in heel Syrië geen middel. Niemand kon hem helpen. En toch, dan zendt God tot in zijn huis toe een kleine evangeliste om hem met de woorden en de weg van genezing en meer nog met de weg van de zaligheid bekend te maken. Wat is God onuitsprekelijk goed, gemeente, dat hij dat deed. Wat werkt de Heere wonderlijk. Wat zijn de wegen van de Heere heilig. De kleine evangeliste bij Naaman. Hoe was ze daar gekomen? We lezen het in vers 2. Er waren benden uit Syrië getrokken. En ze hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst van de huisvrouw van Naaman was. In die tijd was er een soort gewapende vrede tussen Syrië en Israël. Na die laatste veldslag van Naaman tegen Israël. Maar het was toch wel zo dat de Syriërs soms rooftochten hielden in het grensgebied van Israël. En op een dag zijn ze daar een dorpje binnengevallen. En toen hebben ze daar een meisje gevangen genomen. Een meisje van, het Hebreeuwse woord geeft aan, tussen de 5 en de 15 jaar. Dat meisje werd van de ene op de andere dag weggerukt uit haar vertrouwde omgeving. Ze was alles kwijt. En ze werd meegenomen door die wrede soldaten en die hebben daar op een slavenmarkt in Damascus neergezet. Onbegrepen wegen. Heren, waarom? Waarom in deze omgeving? Onbegrepen wegen voor dat meisje, onbegrepen wegen voor haar vader en moeder als ze nog in leven waren en gespaard zijn onder de handen van de soldaten. En dat meisje kreeg een plaats in het huis van haar grootste vijand, Naaman. Want dat was de man die bovenaan die soldaten stond die haar hadden meegenomen. Dat was de man die uiteindelijk verantwoordelijk was in eigen persoon voor het leger van de Syriërs. en ze wordt het dienstmeisje van de huisvrouw van Naaman. En dan hoort ze dat haar meester melaats is. Misschien heeft ze het op een bepaald moment ook wel gezien aan zijn gezicht en aan zijn handen, waar de plekken waren. Misschien heeft ze het wel geroken in het huis toen die geur van de melaatsheid zich toch ondanks alle kruiden ging verspreiden. En toen bleek in het leven van dat kleine meisje wat Gods genade vermag. Want dan zien we twee dingen: liefde en geloof. Leest u maar mee in vers 3. Deze zei tot haar vrouwen: och, of mijn Heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Dat is een woord van liefde. Want dit meisje gunt haar vijand Naaman niet de dood. Ze gunt hem niet die erge ziekte. Al had hij en al hadden zijn soldaten haar jonge leven verwoest. Misschien haar eer wel geschonden. Maar daar staat dat meisje en ze zegt: och, of mijn Heer was voor het aangezicht van de profeet. Daar bedoelt ze mee: ik zou zo graag willen dat hij stond voor Elisa, de profeet van de Heere. Want dan zou er hoop zijn, dan zou er verwachting zijn, dan zou er genezing zijn. Dat is liefde. Dat is een vrucht van Gods genade in het leven van zo'n klein meisje. Het gaat, kinderen in de kerk dus vanmiddag, ook over een meisje van misschien wel even oud als jullie. En de Heere werkte in haar jonge leven. Het gaat, ouders, vanmiddag over een meisje dat voor haar 15e werd weggerukt uit het land waar de Heere door sommigen nog gediend werd. Maar voor die tijd hadden haar ouders haar bekendgemaakt met de God van Israël. En de opvoeding had door genade vrucht gedragen. Deze ouders hadden hun kleine kind, hun kleine meisje, van jongs af aan gewezen op God. En geworpen op God. En opgevoed bij het woord van God. En toen ze uiterlijk op 15-jarige leeftijd werd weggerukt, nam ze in haar hart het werk van Gods genade mee. Was dat een aanmoediging voor ouders om hun kinderen te zoeken, op te voeden in de vreze des Heren, om ze te wijzen op God. Ook als ze jong zijn, om ze op te voeden bij het woord van God. Ook als ze jong zijn, om ze te wijzen op de wonderdoende hand van God. Op de macht van God. De vrucht van de liefde. En de vrucht van het geloof. Ja, want dat kleine meisje heeft zoveel krediet gehad, zoveel geloofsvertrouwen gehad op God, dat ze het hier met zekerheid zegt. Hoe staat het hier? Och, of mijn Heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Daar is bij dit meisje geen twijfel. Ze zegt: als die maar daar is, bij Elisa, bij de profeet van de Heere. Als hij maar, die uitdrukking moet u even heel goed tot u laten doordringen. Als hij maar voor het aangezicht van Elisa staat. En dat is dezelfde uitdrukking die we in het Hebreeuws ook vinden in vers 1. Waarover Naaman wordt gezegd dat hij een groot man was voor het aangezicht van zijn Heer. Dat betekent dat hij de koning van Syrië ook diende. Dat hij zich aan die koning onderwierp. Dat hij naar de bevelen van die koning luisterde, onvoorwaardelijk. Wel, dat is wat dit meisje hier bedoelt. Dat is de uitdrukking die ze gebruikt. Als mijn Heer nu zo stond voor het aangezicht van Gods knecht in Samaria. Die knecht die hem bekend kan maken met de God van Israël. En met de weg van de God van Israël. En de wondermacht van de God van Israël. En de geboden van de God van Israël. En als Naaman zich nu restloos mag overgeven aan dat onderwijs. Als die zo staat, als die zich zo over mag geven aan het woord van de Heer. Dan zal hij genezen worden. Dat is een woord van groot geloof. Weet u waarom? Omdat we onszelf de vraag wel mogen stellen, hoe kwam dat meisje daar eigenlijk bij? Hoe kwam dat meisje erbij dat Naaman genezen kon worden? Was dat misschien in haar tijd een keer gebeurd in Israël? Zou dat kunnen? Nee, dat kan niet. Er is in al die tijd dat dat meisje geleefd heeft, helemaal nooit iemand genezen in Israël van zijn meelaatsheid. Dat zegt de Heer Jezus zelf. Er waren veel meelaatsen in de tijd van Naaman en in de tijd van Elisa in Israël. En geen van hen werd genezen dan Naaman de Syriër. Dus het was in de tijd van dat meisje nooit gebeurd. En hoe komt dat meisje er dan toch bij? Omdat ze geloofsvertrouwen krediet had op God. Omdat ze kinderlijk eenvoudig heeft gezegd, maar die God kan alles. Omdat ze meer nog door het geloof heeft mogen zien, die God is niet uit op de ondergang van mensen, maar die zoekt het behoud van mensen. Die zoekt zelfs het behoud van Naaman, die man die zo had gestreden tegen het volk van Israël. Die man aan wiens handen zoveel bloed kleefde. God zoekt zelfs zijn behoud. Zeg ik te veel? Of zal dat meisje misschien ook nog wel hebben gezegd en hebben gedacht, wat God nu in mijn jonge, meelaatse hart heeft gedaan. Hij heeft mij genezen van mijn geestelijke meelaatsheid. Dat kan die naar het lichaam zeker doen. En ook doen bij Naaman. En dan klinkt er zekerheid. Dan klinkt er vast vertrouwen. Wel, dat is de kleine evangeliste in het huis van Naaman. God wil werken ook onder kinderen, onder jonge mensen. En als het geloof in beoefening is, ja, dan mag er veel verwacht worden van de Heere. Dan mag er in ruimte en met gunning gesproken worden. Dan mag de weg gewezen worden. En nu gaan we vanmiddag niet eindigen in dat meisje. Hoe ontroerend het beeld ook is, wat de Bijbel van haar tekent. Wat voor gebedstof daar ook in ligt voor ons. Als we jong zijn, Net zo jong als dat meisje. Of als we onbegrepen wegen kennen in ons leven, net zoals dat meisje. Maar nu gaan we vanmiddag niet eindigen in dat meisje, maar nu gaan we eindigen in die God die dat meisje naar het huis van Naaman stuurde met de bedoeling dat dat kleine meisje dat zeker genade kennen mocht. De weg, die ene weg tot reiniging, die ene weg tot genezing, die ene weg tot zaligheid zou bekendmaken aan Naaman. God zocht hem op in zijn verlorenheid en in zijn ellende. En hij bracht het woord bij die Naaman vanuit de mond van zo'n eenvoudig klein meisje. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Ja, dat wordt wel waar in het leven van Naaman. En dan trek ik de lijn tenslotte nog één keer door. Vanmiddag mag diezelfde weg die dat meisje in alle eenvoud wees aan haar meester, aan haar heer, nog aangewezen worden. En mag ik dan de lijn maar direct doortrekken van die Elisa, van wie onze tekst spreekt, de profeet in Samaria, naar de grote profeet en leraar. Als u onrein bent, als u in uw leven achter alles toch moet schrijven, dat mooie huis, doch helaas, die hoge positie, doch helaas. U wordt vanmiddag de weg nog gewezen. Och, dat u zou staan voor het aangezicht van die allerhoogste profeet en leraar, de Heer Jezus Christus zelf, die meer is dan een profeet, die priesterlijke handen heeft, koninklijke handen heeft. Och, dat u voor zijn aangezicht zou neerbuigen, want zou hij u, jou, niet van de meelaatsheid ontledigen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, u vergist u niet. U vergist u niet wanneer u tot ons komt met uw woord. U vergist u niet ten aanzien van welk woord waarmee u tot ons komt. U vergist zich niet wanneer u ons vanmiddag onder het woord bracht. En we bidden, Heere, laten we niet alleen uw soevereine leiding mogen aanbidden, maar laten we ook om uw soevereine genade mogen smeken, opdat uw naam verheerlijkt worden in onze zaligheid. U werkt het in het leven van een klein meisje, en u werkt het in het leven van een groot man. Wil het doen bij ons, persoonlijk. Gedenk ons in deze pas begonnen week. Vergeef u alle zonden. Bewaar ons van dag tot dag en van stap tot stap. Bewaar ons voor uw zonden. Leer ons, o God van zaligheden, ons leven in uw dienst besteden. En breng u ons, waar dat mogelijk is, volgende week zondag weer samen onder de klanken van uw woord. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 77, het 8e vers is de slotzang. 77 vers 8. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.